Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u in vrede van God, van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden, de vorst van de koningen der aarde, hem die ons heeft liefgehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed, en die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn Vader. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. In deze dankzeggingsdienst voor de viering van het avondmaal zingen wij samen, vervolgens uit Psalm 27, het derde en zevende vers. O mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst, de vrije genade die eeuwig hem bewoog, zijn liefelijkheid en schone dienst aanschouwen, zien. We zingen uit Psalm 27, het derde en ook het zevende vers. In deze dankzeggingsdienst voor de viering van het avondmaal willen wij nadenken over het leven van de dankbaarheid. En daarom horen wij zo direct naar de wet van onze God. En daarna zingen wij uit Psalm 119, het 80ste vers. I see, o Heer, dat ik uw wet bemin. Uw gunst vernieuw mijn leven en mijn krachten. Uw goddelijk woord is waarheid van het begin. Uw recht heeft nooit verandering te wachten. Daarom houd ik dat met blijde zin. Leer door uw geest mij dat voortdurend doen, betrachten. Het 80ste vers van Psalm 119. Maar horen we samen eerst naar de wet van onze God uit Deuteronomium 5. Ik ben de Heere uw God die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel, niet zomaar gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Neem de Sabbat in acht, om die te heiligen, zoals de Heere uw God u geboden heeft. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw rund, nog uw ezel, nog enig vee van u, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Opdat uw slaaf en uw slavin rusten zoals u. Want u zult in gedachten houden dat u slaaf bent geweest in het land Egypte. En dat de Heer uw God u vandaar heeft uitgeleid met sterke hand en uitgestrekte arm. Daarom heeft de Heer uw God u geboden de dag van de Sabbat te houden. Eer uw vader en uw moeder, zoals de Heer uw God u geboden heeft. Opdat uw dagen verlengd worden en opdat het u goed gaat in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult geen overspel plegen. En u zult niet stelen. En u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. En u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. U zult uw zinnen niet zetten op het huis van uw naaste. Noch op zijn akker. Noch op zijn slaaf. Noch op zijn slavin. Nog op zijn rund, nog op zijn ezel, nog op iets wat van uw naaste is.
I see, O Heer, dat ik u bemin.
Laten we nu samen bidden. Grote en heilige God, God van Abraham, Isaac en Jacob, God van Israël en Heere van de Kerk. Uw grote naam zeggen wij dank als wij voor de tweede maal op deze dag de gelegenheid hebben om hier te zijn. Zondag, de zondag van de bediening van het woord en de viering van het avondmaal. En u bent vanmorgen naar ons toegekomen door uw woord en door uw geest, maar juist ook bij de tekenen van brood en wijn, om hen die zwak zijn in het geloof, hun geloof te versterken, uw beloften te onderstrepen, opdat wij des te vaster zouden geloven. O Heere, leer het ons, want als wij dan brood namen en de wijn dronken, dan hebt u toch op die wijze heel persoonlijk tegen onszelf gezegd, zo waarachtig, zo zeker heb ik mijn leven, mijn lichaam, mijn geest, alles voor u overgehad, heb ik mijn lichaam laten breken, mijn bloed laten vergieten voor al uw zonden. Zo waarachtig zijn ook al uw zonden vergeven. Je kunt er soms niet bij. Je kunt het je niet voorstellen. Je kunt, nadat je telkens weer opnieuw zonden doet, het soms ook helemaal niet meer geloven. Maar dan laat u het ons horen en onderstreept u het nogmaals bij de tekenen van brood en wijn. Zo was het ook vanmorgen. Het leven kan zo hectisch wezen, de zorgen zo groot, de onrust zoveel. We kunnen zo op allerlei wijze aangevallen worden en bestreden. We kunnen zo gemakkelijk weer meedoen met de wereld om ons heen. We laten ons zo gemakkelijk afleiden en verleiden. En dat is natuurlijk niet goed. En daarom is het heerlijk als u terugbrengt. Als u bij die eerste liefde bepaalt. Die eerste liefde vooral van u. Die liefde van u die om een antwoord vraagt. O Heere, wilt u met dat werk maar doorgaan? Haal ons maar op en breng ons maar weer terug. Telkens weer opnieuw. Net zo vaak als dat nodig is. Maar wilt u ons vooral ook door uw Heilige Geest laten toenemen in kennis. Groeien in het geloof. In het sterven aan onszelf, in de opstanding van een nieuw leven. Hoe we het ook noemen, o Heere, laat het doorgaan. Dat leven van geloof en het leven van bekering. En wilt u dat ook versterken? Wij bidden u voor hen die vanmorgen niet aangewezen zijn door omstandigheden. Of omdat ze meenden dat het niet kon. O Heere, wilt u door uw geest zo werken dat zij niettemin hunkeren, verlangen om op een later tijdstip alsnog sacramenten te gebruiken. En waar geloof is, daar wilt u soms ook op die wijze telkens weer geloof versterken. Door uw woord, door herinneringen, door uw beloften. Wil dat doen van dag tot dag, van kracht tot kracht, gaan zij dan toch steeds voort. En anderen, heren die het helemaal niet vatten kunnen, die het niet begrijpen, die er niet in kunnen komen. O Heere, wilt u zelf krachtig en duidelijk werken met uw geest. We bidden u voor hen die uw dienst niet meer nodig hebben, uw woord niet willen horen, of daar schouderophalend aan voorbij gaan, die het nut er niet meer van inzien, die afgestomd zijn, die verhard zijn. Er kunnen allerlei redenen zijn, buiten hen, in hen, bij ons, bij anderen. O Heere, wilt u ze terugleiden? En wilt u het werk van evangelisatie en zending ook onder ons zo zegenen dat wij, lichtende lichten en een zoutend zout, iets mogen betekenen om hen weer terug te brengen bij uw heil. Want daar gaat het toch om. Niet om ons, niet om onze dienst, niet om onze gemeente, niet om onze kerk, maar om de eer en de verheerlijking van uw naam. Wij bidden u voor de jongeren, die zondag aan zondag hier mogen zijn, telkens weer, één keer, twee keer, die in een wereld leven die zo verward is, contact met allerlei mensen wereldwijd, met vele vrienden en vriendinnen. We zijn van alles en nog wat op de hoogte en we moeten van alles en nog wat op de hoogte zijn en houden hen, anderen, van alles op de hoogte. Een verwarrende wereld. En wanneer is het einde aan al die informatie en al die berichten? Wanneer komt er eindelijk rust? Wanneer zijn wij werkelijk op onze bestemming? Wilt u met de jongeren zijn die zo aangevochten, die zo heen en weer geslingerd worden en die soms ook menen dat het allemaal alleen maar zo hoort en zo is? Geef dat te midden van al die geluiden en al die stemmen toch vooral dat evangelie van u helder mag klinken. Andere keren, andere momenten, maar juist ook nu. Zodat we van harte en ook zij van harte u willen dienen en u willen volgen. Geef zo voor jong en oud een goede en ongestoorde dienst. Onthoud ons uw Heilige Geest niet. En leer ons verlangen naar het eten van de vruchten van de boom van het leven. Hierom bidden wij u, in de vergeving van alle zonden om Jezus wil. Amen. We gaan samen lezen uit het Oude en Nieuwe Testament. Drie schriftlezingen, drie korte schriftlezingen. Allereerst uit Genesis 3. In ons tekstgedeelte uit Openbaring 2 gaat het over de boom des levens. Als je aan catechisanten vraagt welke twee bijzondere bomen stonden er in het paradijs, dan komt men meestal tot één, de boom van de kennis van het goede en van het kwaad. Maar er stond er nog één en dat was de boom van het leven. Daarover lezen we in Genesis 3, vers 22 tot 24. Toen zei de Heere God, zie, de mens is geworden als één van ons, omdat hij goed en kwaad kent. Nu dan, laat hij zijn hand niet uitsteken en ook van de boom des levens nemen en eten, zodat hij eeuwig zou leven. Daarom zond de Heere God hem weg uit de hof van Eden om de aardbodem te bewerken, waaruit hij was genomen. Hij verdreef de mens en plaatste ten oosten van de hof van Eden de gerubs met een vlammend zwaard dat heen en weer bewoog om de weg naar de boom des levens te bewaken. We lezen verder uit het laatste Bijbelboek uit Openbaring 22. Het laatste hoofdstuk. Uit Openbaring 22, vers 2. In het midden van haar straat en aan de ene en aan de andere zijde van de rivier bevond zich de boom des levens, die 12 vruchten voortbrengt, van maand tot maand, van maand tot maand, het hele jaar door dus, geeft hij zijn vrucht. En de bladeren van de boom zijn tot genezing van de heidenvolken. En dan vers 14. Zalig zijn zij die zijn geboden doen, zodat zij recht mogen hebben op de boom des levens en opdat zij door de poort in de stad mogen binnengaan. En vers 19. En als iemand afdoet van de woorden van het boek van deze profetie, zal God zijn deel afdoen aan het boek des levens en van de heilige stad, van de dingen die in dit boek geschreven zijn. En vervolgens lezen we uit het begin van Openbaringen, hoofdstuk 2, uit de brief aan de gemeente van Efeze. Nadat we vorige week, zondagmorgen en vanmorgen, nagedacht hebben over respectievelijk vers 4 en vanmorgen vers 1, valt nu de nadruk op de versen 5 tot en met 7. En die lees ik nog een keer. Openbaring 2 vanaf vers 5. Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen. En bekeer u en doe de eerste werken. Maar zo niet, dan kom ik spoedig bij u en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen. Als u zich niet bekeert. Maar dit hebt u voor, dat u de werken van de Nicolaïten haat, die ook ik haat. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint, hem zal ik te eten geven van de boom des levens, die midden in het paradijs van God is. Tot zover de lezing uit Oud en Nieuw Testament en de lezing van de tekst. Gemeente, vanmorgen kondigde ik aan dat het zou gaan over het voortbestaan van de gemeente, van onze gemeente. Dat komt blijkbaar nogal dramatisch over. En dat begrijp ik ook wel. Maar het voortbestaan van onze gemeente staat wel op het spel. En daarom denk ik dat we niet genoeg kunnen onderstrepen dat de woorden die de Heer Jezus ons hier aanreikt door hem ook gemeend zijn en dat hij ook doet wat hij zegt. Er staat in vers 5, maar als we dat niet doen, dus bedenken van welke hoogte wij gevallen zijn, dus als we niet bedenken dat we die eerste liefde kwijt zijn, dat we dat veranderen, maar zo niet, dan kom ik spoedig heel snel bij u en zal uw kandelaar, de gemeente, wegnemen. Als in 2013 wekelijks er een wijkgemeente opgedoekt, beëindigd wordt, er eigenlijk wekelijks een predikantsplaats of een halve predikantsplaats opgeheven wordt, in vele gemeenten de gemeenten krimpen, denk ik dat we ons goed moeten afvragen hoe wij gemeente zijn. En als wij niet luisteren naar het woord van de levende God, dan gebeurt er in West-Europa, in Nederland en in Noordwijk hetzelfde wat er ook met Laodicea en Ephesus gebeurt. Er is geen gemeente meer over. En als afronding van deze inleiding, we hebben het wel eens over de gemeente. Wij over de gemeente, over onze gemeente. En dan meestal in de zin van kritiek. Deze doet zus en die doet zo en deze komt dit tekort. En heb je het al gehoord van hem of van haar? En dan zijn we negatief over de gemeente. Teleurgesteld misschien ook wel, maar ook negatief. Maar laten we goed bedenken dat als we het over onze gemeente hebben, dat we dat zelf zijn. Met elkaar natuurlijk, maar ook ieder persoonlijk. Die gemeente, Ichtus, wij gemeente Ichtus of gemeente Noordwijk, die zijn wij, dat zijn wij. U, jij en ik. Dus als je het over de gemeente hebt, negatief, dan heb je het eigenlijk ook over jezelf. In het aanbodformulier gaat het over brood dat gebakken wordt uit vele graankorrels, één brood, één meel en wijn, samengeperst uit vele bessen, vele druiven, tot één drank wordt, zo dient de gemeente één te zijn. Dat is de roeping. En als je dus over de gemeente hebt, waarover we dat soms negatief doen, of misschien wel vaak negatief doen, dan hebben we het ook over onszelf. Juist over onszelf. En als we niet luisteren naar dit woord, dat is dus niet mijn woord, maar van de levende Christus, zo niet, dan kom ik spoedig en zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen. Dan houdt de gemeente op te bestaan. Als het overal gebeurt om ons heen, waarom dan hier niet, tenzij wij ons bekeren? Dat in deze dankzeggingsdienst voor de viering van het avondmaal. En het thema is hoe nu verder. En die drie versen uit Openbaring 2, de versen 5 tot en met 7, vormen het uitgangspunt. Maar eerst gaan wij onze gaven geven. De eerste collecte is bestemd voor de stichting De Brug, slaven, verslaafdenzorg hier in de omgeving. Ik heb begrepen uit een interview gisteren dat het hier met name gaat over drugsverslaving, ook pornoverslaving, juist in deze omgeving. De Brug is stichting die in Katwijk gehuisvest is en de hele regio bedient. Dat is er dus blijkbaar onder ons. Een stichting voor verslavingszorg, helaas nodig. Tweede inzameling bestemd voor de kerk. En de derde bij het verlaten van dit gebouw voor het kerkgebouw. Van harte aanbevolen. Ik wil nog wijzen op de avond, dinsdagavond, voor alle mensen die daarbij betrokken zijn. Een veiligheidsavond. Er is in dit gebouw een veiligheidsplan gemaakt met allerlei regeltjes en allerlei verplichtingen, allerlei zaken die daarbij horen. En dat moet besproken worden met degenen die daarbij betrokken zijn. En degenen die daarvoor een uitnodiging gekregen hebben of belangstelling hebben, zijn aanstaande dinsdag 8 uur hier in de kerk hartelijk welkom. Veiligheid hier ook in de kerk. We gaan nu samen zingen uit Psalm 84, de versen 3 en 4. Psalm 84, de psalm van het heimwee naar het heiligdom. Psalm 84, 3 en 4. Als antwoord op de prediking zingen wij van Psalm 42, vers 1 en 5. Het heigend het der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. En vers 5, maar de Heere zal uitkomst geven. 1 en 5 van Psalm 42. Hem zal ik te eten geven van de boom des levens. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Een dienst in het teken van de dankzegging. In het teken van de heiliging. Als je tot geloof bent gekomen en geloof versterkt ziet bij de tekenen van brood en wijn. Als je bij die gemeente hoort, hoe ziet dan een leven van de dankbaarheid eruit? Heilig leven, anders leven, naar de geboden van God, naar het evangelie van God leven. Hoe is dat dan? Het leven van de gelovigen. Geleid door de Heilige Geest. Dankbaarheid heet dat. In de bergrede gaat het over een lichtend licht zijn. Een lichtje zijn in de wereld waar je leeft. Of een zoutend zout. De bergrede legt de nadruk op dat je dingen die je gehoord hebt ook moet doen. Woorden die je hoort, die dien je dan ook al dienende te doen. Liefde tot God, liefde tot de naaste. Een leven van heiligmaking. En dat net zolang totdat de Heer Jezus terugkomt, of dat wij eerder zijn gestorven. Doe dat totdat ik kom. En dan zegt vers 5, dan gaat het over die eerste liefde die men verlaten heeft, dat pure is eraf. Bedenk dan van welke hoogte u bent gevallen. Die eerste liefde was weggeëbd. En bekeer u en doe die eerste werken. Dus de Heer Jezus herinnert in deze brief de gemeente van Efeze aan het begin. Aan die liefde die zo puur was. Toen brandde het vuur zo heftig, men was oprecht en doorzichtig, transparant en men was als gelovige door woord en geest tot geloof gekomen in die grote stad Efeze, een authentiek christen. En men deed de eerste werken, men leefde in de liefde tot God en de naaste. Ja, zegt de Heer Jezus tegen de gemeente van Efeze en nu ook tegen ons, avondmaalsgemeenschap, gemeente. Je moet terug naar dat begin. Doe die eerste werken. En als u dat nou niet doet, ik las het net al een keer voor, dan zal uw kandelaar van zijn plaats weggenomen worden. Dan kom ik snel en zal uw kandelaar, uw gemeente, van zijn plaats wegnemen. Als u zich niet bekeert. Toen we ooit in Laodicea waren, ook zo'n gemeente die niet meer bestaat, was er een bergland met nog wat resten van een amfitheater en voor de rest in het voorjaar groene heuvels met zoemende bijen. En voor de rest helemaal niets. Efeze, één grote, zij het schitterende, ruïne met hier en daar een herbouwd bouwwerk. Ja, de kandelaren zijn weggenomen. Die gemeenten, heel concreet, die gemeenten zijn daar weggenomen. En van Turkije is een islamitisch land over met 96% moslims. En hoe gaat dat hierdoor in het Westen? Wereldwijd groeit de kerk gelukkig nog steeds, maar in het Westen lijkt de kerk op zijn retour. En niet alleen in het Westen, in het grote geheel van West-Europa, maar ook in Nederland, dat Calvinistische land. En ook in het Westen van ons land, ook in deze provincie, ook in deze gemeente. Een hele reële dreiging. Wat blijft er van de christelijke gemeente, van de protestantse gemeente, van de wijkgemeente over? Ja, zegt de Heer Jezus, dat ligt eraan. Het is maar wat je doet. Als je die eerste werken niet doet, dan zal dat het resultaat zijn. Als wij geen gemeente zijn, naar zijn naam genoemd en dingen doen die hij wil, zijn woord en zijn wet en zijn evangelie. Als wij die eerste werken van de liefde niet meer doen, ja, dan straalt er niets uit, geen licht, geen zout. Dan gaat de kandelaar doven en neemt hij die ertussen wandelt de kandelaar hier weg en plaatst hem misschien wel ergens anders. Korea, China. Maar ja, hoe moet het dan verder? Nou, ik neem vers 6 erbij. Want dit hebt u voor. Dit is positief. Dat u de werken van de Nicolaïten haat. Die haat ik ook, zegt Jezus. Ja, wat zijn dat? De werken van de Nicolaïten. Nicolaus, de volgelingen van Nicolaus. Nou, dat waren mensen die van een compromis, van compromissen hielden. Kijk, dat doen wij van tijd tot tijd ook. Hè? Als wij samen verder moeten, man en vrouw in een huwelijk, dan heb je allerlei afspraken en dan vindt de een dit en de ander dat en je sluit een compromis en zo kom je verder, zo richt je je huis in. De een vindt dit leuk en de ander dat. En zakelijke overeenkomsten, je moet het met iemand eens worden. Nou, jij vindt dit en die ander vindt dat en samen kom je eruit en je hebt een zakelijke overeenkomst, maar dan wel in de vorm van een compromis. En alle politieke wetten zijn vaak compromissen. De ene partij wil dit en de andere partij wil dat. En als ze zich in die wet herkennen, dan komt men samen op die wijze verder. En Nicolaus was eigenlijk ook iemand die verkondigde dat als je christen was, je dan het ook wel op een akkoordje kon gooien met de wereld. Kijk, als je dan maar gelooft met je hart, met je hoofd, als je aan God denkt en op de een of andere manier in je hart wat aan hem denkt, als je dan verder met je lichaam van alles en nog wat doet, wat dan niet zo goed is, dat is niet zo erg, want dat is toch maar je lichaam, dat is je vlees. Als je met de geest maar helder bent, als je met je hart maar bij God bent, dan mag je met je lichaam soms doen en laten wat je wil. Doe ermee wat je zelf wil. Die afgoden en die afgegoden maaltijden, nou ja, dan kun je gewoon rustig gaan zitten. Als jij maar weet dat je in God gelooft, dan kun je daar rustig zitten. En zegt Nicolaus, je mag rustig van de wereld genieten, ongeremd genieten van allerlei dingen die te genieten zijn, als je je hart maar gelooft. Zo kwam het zelfs tot meer vrouwen, polygamie. En men leefde met een concubine. Concubinaat. Wij zouden zeggen tegenwoordig, men woont samen. Nou, dat is iets van Nicolaus. Die zegt, nou dat kan allemaal best. Je kunt rustig leven, zo en zo. Niet te veel rekening houden met Gods geboden en inzetting, met die liefde. Je kunt rustig wat vrij zijn in je doen en laten als het gaat om genieten en leven en geld en goed en luxe en zo. En als je dan voor de rest maar gelooft, dat kan wel samengaan. Nou, dat is in onze tijd de geest van secularisatie, van verzakelijking, van oppervlakkigheid, van wereldgelijkvormigheid. En dan doen wij precies wat de omgeving ook doet. We zijn net kameleons, we passen ons helemaal aan, nu even in de kerk. Maar zodra we weer buiten zijn of thuis zijn en de tv weer aan hebben of internet weer aan hebben, op ons bedrijf zijn of op school zijn, dan zijn we weer gewoon één van die massa. En zegt Nicolaus, dat kan best. Nee, zegt de gemeente van Efeze, zeggen de gelovigen, dat kan eigenlijk niet en ze strijden daartegen. Allen die geloofden hadden hier tegen de strijd aangebonden. Geen compromissen op die punten. Maar ze waren heel scherp en heel zuiver. Ze waren in hun hart oprecht en zo wilden ze ook in oprechte liefde met de ander leven. Ik heb dit hebt u voor, dat u de werken van de Nicolaïten haat. En die haat ik ook. Nou, dat is lastig, hè? Hier in de kerk kun je samen zingen en samen geloven en samen belijden en samen amel vieren. Maar dan kom je thuis en dan heb je je man of dan heb je je kind of dan heb je je collega morgen of je vriendin of je vriend op school of zomaar iemand, een collega. Je moet weer in het zakenleven, je moet weer op reis, je moet weer allerlei afspraken maken. En dan komt het erop aan dat je, ja, christen bent, maar hoe? Ja, anders. Doe de eerste werken anders. Puur, transparant. Maar oh, zo snel zijn we dan weer vaag. Hier weten we precies, maar morgen. En dan is het allemaal toch weer zo troebel. En dan zijn we toch weer tweeslachtig. Nicolaus. De man van het compromis. Nou ja, hoeveel compromissen sluiten wij? Hoe vaak gooien wij het op een akkoordje? Maar wat dan? Ja, dan staat er in vers 7, wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tot de gemeente zegt. Wat wil God nu eigenlijk? Wat wil de Heilige Geest, de geest van de heiligmaking? Wie overwint? Wie overwint? Degene die overwinnen. Nikoon staat er dan in het Grieks. En dat is eigenlijk een woordspeling met Nicolaïten. De volgelingen van Nicolaas die dachten ook te winnen. Ze dachten alles te winnen. De wereld te winnen, de kerk te winnen, God te winnen, zichzelf te winnen. Alles te winnen, de volgelingen van Nicolaas. Maar, zegt de Heer Jezus in deze brief, de echte overwinnaars, dat zijn anderen. Wie overwint? Wie zijn nou de echte overwinnaars? Nou, dat is een bekend beeld. Overwinnen. Als je voetbalt of een andere sport bedrijft, dan wil je winnen. Dus dat is heel duidelijk. Dan krijg je een kroon, dan krijg je een krans, dan krijg je een medaille, dan krijg je een prijs, promotie. Wie overwint? Dat is ook een beeld uit de oorlog. Nou, er is wat gestreden. En er is wat gestreden juist door christenen. Er zijn wat mensen die verdrukt zijn geweest en vervolgd zijn geweest. En die met alles wat in hen was gevochten hebben, gestreden hebben. En nog steeds, de vervolgde kerk. Er wordt wat gestreden, beeld van de oorlog. En de martelaren, ze hebben er door geleden tot in de catacomben, tot op de schavotten toe voor het vuurpeloton. Maar wie overwint? Wie strijdt en blijft strijden, wie die strijd tot het laatste voert, wie volhoudt, wie volhardt. En er is er één die in het bijzonder gestreden heeft. Jezus. Hij heeft alles in die strijd gegeven. Zijn lichaam en zijn bloed, zijn adem. Hij heeft alles gegeven, zijn heerlijkheid, zijn macht en zijn majesteit. Hij heeft alles afgelegd. Tot in de diepste versmaadheid en angst van de dood, van de hel, alles volbracht, de geest gegeven, gestorven, tot in de dood toe. Maar hij heeft op die wijze overwonnen. Wie overwint? Dat is degene die met de Heer Jezus Christus en in zijn genade door zijn geest heeft leren strijden. Wie overwint? Wie die eerste werken weer wil doen? Wie weer terugkeert tot de eerste liefde. Wie die strijd aanbindt en wie op die wijze overwint. Maar hoe moet je dan strijden? Er staan prachtige dingen over in de Efezebrief, aan het einde van de Efezebrief. Dan gaat het over geloof en over hoop. En over woord en over gebed. Die hele geestelijke wapenrusting, moet maar eens nalezen, hoofdstuk 6. Strijden in de geestelijke wapenrusting. Net zo lang strijden, de strijd aanbinden, totdat die overwinning er is. Wie zo strijdt, wie zo overwint, er helemaal voor gaan. Ja, dat is een echte sporter. Een tennisser of een voetballer. Ze gaan er helemaal voor, tot het uiterste toe. En ze zetten alles op alles. 24 uur per dag zijn ze mee bezig. Ze gaan er helemaal voor. En een christen, iemand die de Heer Jezus Christus lief heeft, die de eerste werken weer doet, die gaat er helemaal niet voor 50% of 70% of 90%, maar voor 100% ervoor gaan. Moet ik nou alweer bidden? Moet u alweer naar de kerk? Moet u nu alweer uit de Bijbel lezen? Moeten we nou alweer praten, Bijbelkring, catechisatie? Moet het allemaal zus en zo? Och, het moet allemaal niet. Maar als de Heer Jezus zegt, doe de eerste werken, dan gaan we er niet voor een beetje voor, maar helemaal voor. En wie zo overwint, niet half-half als Nicolaus, een compromis hier, een compromis daar, maar wie er helemaal voor gaat, dat zijn de echte Nicolaïten. Dat zijn zij die overwinnen. Ja. En dan? Alleen maar strijd. Ja, daar hebben ze het altijd over in de kerk. Welkom in de strijd als je belijdenis doet en zo. Niet zo aantrekkelijk. Nou, dat is te zeggen. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tot de gemeente zegt. Wie overwint, hem zal ik te eten geven van de boom des levens. In het wapen van Efeze stond een boom afgedrukt. Ook op de munten van Efeze was een boom te vinden. En rond de Artemis-tempel was een soort tuin, die heette dan eigenlijk paradijs. Iets heel moois. Uiteraard nu niets meer van te zien, maar zo moet het wel zijn geweest. Een boom en een paradijs. Het is misschien daarom dat de Heer Jezus dit beeld gebruikt in de openbaring, in deze brief in het bijzonder. Wie overwint, wie er helemaal voor gaat, die zal uiteindelijk eten van de boom des levens. Dat is natuurlijk ook beeldspraak. Die boom die stond in het paradijs. Door de zonde mochten we daar niet blijven, maar moesten daar weg. Paradijs uit. Maar als alles weer goed is, na kruis en opstanding en in de weg van het geloof, als het gaat om de toekomstige heerlijkheid, dan is dat paradijs rondom Gods tempel een paradijs, een heerlijk oord, met daar midden in de boom des levens, waaraan vruchten zitten, niet van tijd tot tijd, maar het hele jaar van maand tot maand. En wie daarvan eet, staat er in Genesis 1 en 2 en 3, die zal het eeuwige leven hebben. Wie uiteindelijk daarvan eten mag, die heeft het eeuwige leven. Wie overwint, zal door en met Christus in eeuwige heerlijkheid eeuwig leven hebben. En zelfs de heidenen zullen delen in de zegen van de bladeren. Tot genezing van de heidenen. Zelfs de heidenen zullen delen in die heerlijkheid van de boom des levens. Wie overwint? Ja, het gaat dus niet vanzelf. Er zal dus gestreden moeten worden. Het gaat niet vanzelf, dat geloof, echt niet. Voor een dominee niet, voor een ouderling niet, voor de moeder niet, voor de vader niet, voor een kind niet, voor een ouder niet, voor een jongere niet. Het gaat allemaal niet vanzelf. Maar het is een zaak van strijden, strijden, strijden. Maar wie overwint, je doet het ook ergens voor, ik zal hem te eten geven. En dat is pure genade. Het loont dus de moeite. Maar nu kom ik bij het laatste. En kom ik weer terug bij het begin van de preek. Hoe verder? Ja, wie overwint zal eten van de boom des levens. Maar als je nou niet overwint, ja, dan komt het dus niet goed. En dan komt het ook niet goed met de gemeente. Er gebeuren afschuwelijke dingen in de grote wereld, in de kerk wereldwijd, ook in ons land, in de kerken en ook in onze gemeente. En we hoeven daar niet al te concreet over te zijn, dat past ook niet op deze plek. Maar er gebeuren hele heftige dingen in onze gemeente, in onze wijkgemeente. In relaties onderling, in huwelijken, in gezinnen, bedrijven, werkloosheid. Allerlei andere zaken die afstand geven, verkilling geven. En er zijn ook allerlei invloeden van buitenaf. De wereld trekt op allerlei manieren. De wereld waar geen geloof is en geen liefde is. Maar ook heel veel gemeenten, allerlei bewegingen, allerlei stromingen. Komt van alles en nog wat van binnenuit en van buitenaf op de gemeente af. En dat maakt de gemeente onrustig. En dat maakt de gemeente kwetsbaar. En dat doet ons, dat doet mij vertwijfeld roepen, bidden, wie zal mij, wie zal ons het goede doen zien? Ja, en dan kunnen we twee dingen doen. Er staat in vers 5, bekeer u. Ja, dominee, dat moet benadrukt worden. Mensen moeten zich bekeren. En dat moet iedere keer weer gezegd worden. Bekeer u, bekeer u, bekeer u. Nou, het staat hier niet zo. Er staat, doe boete, bekeer u en. Dus wees gerust, als het gaat om bekering, dat is nodig. Telkens weer opnieuw moeten wij weer terug naar die eerste liefde. Bekeer u, bekeer u, bekeer u. Dat mag best herhaald worden, maar er staat wel iets achter en dat hoort er ook bij. En doe de eerste werken. Als het alleen maar gaat over bekering, bekering, bekering. En je moet dit niet, en je moet zus niet, en je mag dit niet, je mag zo niet. En hier een paaltje, en daar een piketpaaltje, en daar een regeltje. Zo bedoelt de Heer Jezus het niet. Hij zegt, keer naar die eerste liefde. Bekeer u, draai u om, doe die eerste liefde. En doe de eerste werken. Dan gaat het vervolgens over de vruchten van het geloof. Om met de bergrede weer te zeggen, dan zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen, jullie zijn het licht van de wereld. Dan zegt hij tegen zijn discipelen, zij zijn het licht van de wereld. Hij is het zelf ook, maar hij zegt ook tegen zijn discipelen, jullie zijn het licht van de wereld. Met andere woorden, de discipelen zijn volgelingen, de gemeente, wij, u en ik, wij zijn geroepen om de eerste werken te doen, een licht te zijn. Dat weten we natuurlijk allemaal al lang, hè? Een lichtend licht en een zoutend zout. Een licht zijn, een zoutend zout zijn. Maar we moeten het wel doen. We moeten wel een licht zijn en een zout zijn. En dan niet nou ja, omdat het moet, maar van harte. Bekeer u. Het gaat dus om een ommekeer, om een verandering naar die eerste liefde weer doen. En dat bestaat uit het doen van de eerste werken, dat pure, dat zuivere, een lichtend licht, een zoutend zout. En als we dat nou niet doen, dan zegt de Heer Jezus, dan doe ik het licht uit. En dan neem ik de kandelaar weg. Dan doe ik het licht uit en neem ik de kandelaar weg. Hoe verder? Doe de eerste werken. Niet zoals Nicolaus, maar zuiver en puur. En wie overwint, wie dus die strijd aangaat in het geloof, wie overwint, die zal ik te eten. Die heeft toekomst. Die mag komen bij de boom des levens en van zijn vruchten genieten, dag in dag uit, jaar in jaar uit, eeuw in eeuw uit en tot in eeuwigheid, eindeloos. De gemeente, dat ben ik. En als ik mij niet bekeer en de eerste werken doe, dan doet de Heer Jezus in mijn leven zijn licht uit. En haalt mij weg uit de gemeente. Dan heb ik geen toekomst. Maar wie overwint, als ik in het geloof strijd en die eerste liefde, die eerste werken weer doe, dan zegt hij, kom in, gij gezegende. Hoe verder? Ja, dan toch maar strijdend om te overwinnen. Van harte. Amen. Laten we nu samen danken en voorbeden doen. Heer onze God, het lag niet aan uw liefde, waarom Efeze als gemeente niet meer bestaat. Want u had ook die gemeente toen lief met een eeuwige liefde. En er was een gemeente en er waren gelovigen. En er waren er die volharden in de strijd en die zich ook weer bekeerden. En die overwonnen hebben. Die ingegaan zijn in uw heerlijkheid. En dan vervolgens blijkt er na eeuwen van die gemeente niets meer over. De kandelaar is weggenomen, op een andere plek geplaatst. Heren, zo gaat u door. Zo hebt u ook in onze omgeving krachtig gewerkt door uw woord, door uw geest. En er was een gemeente en er waren gemeenten. Het kerkelijke leven bloeide, zoals wij dat zeggen. En nu lijkt het allemaal anders te zijn. Maar u weet precies hoe het in het hart leeft. Leefde en leeft bij ons, bij anderen. Maar dat we in deze tijd een kwetsbare kerk en een kwetsbare gemeente zijn, dat is helder. Maar heren, wij bidden u om dat oprechte geloof. Om een licht te zijn. Om een zout te zijn, jongeren, ouderen, transparant tot op u, doorzichtig, eerlijk, open, op die wijze wervend. We zijn zo gemakkelijk geneigd om compromissen te sluiten vandaag en morgen. Dan gaan we zomaar weer over tot de orde van de dag en de orde van de wereld. Maar u vraagt om te strijden, oprecht, eerlijk, met open vizier, ervoor te gaan. O Heere, geef dat we het zullen leren van die topsporters. In de Bijbel zo vaak als voorbeelden genoemd. Die om de krans gaan, om de prijs gaan, om de overwinning gingen. Doe het ons ook op die wijze vergaan. Dat we ervoor gaan. Dat we niet eerder zullen rusten dan dat we bij u de rust gevonden hebben. En zo een lichtend licht, een zoutend zout zijn. Als jongeren, als ouderen. Er is zoveel wat verstoorde en verstoord. Communicatie is soms zo moeilijk en zo ingewikkeld geworden. En we zijn zo snel geneigd om aan onszelf te denken. In onze eer aangetast, op onze teentjes getrapt. O Heere, wilt u ons leren om lief te hebben. Ouderen lief te hebben, jongeren lief te hebben, elkaar lief te hebben. En boven alles u. En leer ons zo om als één brood, als één drank te zijn, als één gemeente te zijn. Voor u en voor de wereld om ons heen. Bouw uw gemeente op. Wilt u zo ook zelf een zegen geven over de viering van het avondmaal en de diensten van deze dag? Laten ze zijn tot opscherping, tot versterking van het geloof. Neem genadig het zondige weg. Heer, wij danken u voor het feit dat Lotte weer veilig terug mocht komen uit Oeganda. Zegen het werk wat daar gedaan werd, ook mede door al het geld wat bijeengebracht is. En zegen al die hulpverlening die wereldwijd op deze wijze telkens weer aan de orde is. Er zijn soms zoveel zaken die niet goed geregeld zijn of die niet goed op de bestemming terechtkomen. Zegen dit werk en geef dat juist die het nodig hebben ook inderdaad de hulp zullen ontvangen en maak ons op die wijze, hoe jong ook, tot uw dienst bereid. Zegen dat werk. Wij bidden u voor hen die in bijzonder het moeilijk hebben. We denken aan Petra en Marco Pronk, hun kinderen die moeilijke weken, maanden beleven, nu de relatie op een eind loopt. Heer, wilt u hen in bijzonder die daar zoveel pijn van ondervinden nabij zijn. Hen, de kinderen, u weet wat het teweeg bracht en teweeg brengt. We mogen samen in het midden van de gemeente hen aan u opdragen. En u bidden wilt u ook in deze weg van gebrokenheid genade schenken. Wilt u leren om open en eerlijk voor u en voor de mensen te strijden en te delen in de overwinning? Tegelijkertijd zijn er zoveel anderen die alleen gekomen zijn, waar ook zoveel pijn geleden is en pijn geleden wordt, waar zoveel vragen zijn, waar zoveel moeite is, waar zoveel eenzame worstelingen zijn, waar zoveel schuld is. Heer, wilt u genadig vergeven? En wilt u ook daar waar zoveel wonden zijn, een heiland zijn van nabij? En waar kinderen de dupe zijn, waar ook kinderen slachtoffer worden van allerlei verwikkelingen, waar wonden komen, o Heer, wilt u als die grote heelmeester, redder en heiland, ook juist die kleinen nabij zijn. Zegen de hulpverleners, allen die zorg verlenen, juist in die gebroken situaties. Geef wijsheid en geef geloof en laat het alles toch mogen meewerken ten goede. En waar verharding is, wilt u die harde harten breken. Wilt u tot verandering brengen. Wilt u tot uzelf trekken. Heer, wilt u zo leren bidden, ook voor elkaar. Leer ons juist niet over elkaar te spreken, maar voor elkaar te bidden. We bidden u voor het evangelisatiewerk in onze gemeente. Er is zoveel wat gedaan zou kunnen worden. De velden zijn wit om te oogsten. Degenen die het uit kunnen voeren, zijn weinig geworden. O Heere, maak ons tot uw dienst bereid en geef er mogelijkheden voor om iets te doen om die ander die toch u niet kent of niet meer kent, nog niet kent, te bereiken met het evangelie. Heere, gedenk ons zo als gemeente. Ook in de klasses, ook in de synode, in het geheel van de protestantse kerk en al die andere kerken. Bouw uw gemeente op en breid uw koninkrijk uit. Spannende week voor jongeren die uitzien naar de uitslag van hun examen. Geef, o Heer, uw zegen op al het werk wat mocht gebeuren en geef hen een blij en goed bericht. Getrouwe Heere, genadige God, heb dank voor deze dag. En als we nu naar huis gaan en misschien weer helemaal alleen thuis zijn, wees dan een God van nabij. En als we samen zijn, geef dat we veel kunnen spreken over de dingen die u gaf. Leer het ons. Ouderen, jongeren, jongeren onder elkaar, ouderen onder elkaar, jongeren met ouderen en andersom. Geef uw zegen over de vergaderingen van deze week. Laat uw koninkrijk komen met kracht. Verstoor het rijk van de Satan. We vragen het u in Jezus' naam. Amen. Onze slotzang is uit Psalm 85 en daarvan vers 1. Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoont dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. En vers 4, dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. 1 en 4 van Psalm 85.
Special.
zijn aangezicht. Hij zet zal om waar hij zijn schreden richt.
Gemeente, gaat u heen in vrede, draagt met u de zegen des Heren en wees tot een zegen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.